Ja, goed begin van het nieuwe jaar. Andere setting. Ja. Nou ja, goed. Techniek, ja, soms verandert iets wat je totaal niet in de gaten hebt. En dan moet je er weer achter komen wat het is. Dus nou ja, we zien het wel. Want afgelopen zondag was ook het geluid, het tweede gedeelte, ook niet goed. Dus nou ja, goed. We blijven ermee bezig. En ik zou zeggen, ja, ook allemaal weer de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook degene die kijken. Paulus zegt, genade zij u. Ja? En dat is ook een hele goede begroeting. Want hij begroet gelovigen altijd in zijn brief met genade zij u. Ja? Maar je weet ook wel, gelovigen zeggen nog wel eens, ja, veel zegen voor in het nieuwe jaar. Oké, okay, wat bedoel je daarmee? Nou, oké, okay, dat het je goed mag gaan of zo. Maar in Christus, ja, wij zijn natuurlijk allang gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus in die zin hebben wij helemaal geen zegening meer nodig, want we hebben alles al. Ja, je wilt toch iets zeggen, toch? Dus gelukkig nieuwjaar, dat kan ook. Of veel zegen, maar oké. Maar wij als genadegelovigen zitten altijd een beetje van, ja, ja, klopt dat nou wel? Nou, dan is inderdaad genade, zei u, want wij hebben vrede met God. Hè? En wij hebben ook toegang tot deze genade. We hebben nu een studie, dat gaat over de genade. Ja, het is een beetje moeilijk te vertalen. Hoe was het ook in de high life? Ja, goed, het goede leven. Ja, en het betere leven en het allerbeste leven. En dat zul je dan wel zien, het komt op de site staan. En ja, we hebben natuurlijk genade voor alle omstandigheden. Maar we moeten de genade van God moeten wij leven. Ja? Dat moet je uit leven. En zo moet je ook naar de anderen toe leven. Nou oké, okay, dus met andere woorden, ik zou zeggen genade zij u voor 2015. Ja? Nou, we gaan met weer een studie, een onderwerp. Hè? Nogmaals. Bij onze uitzending op de site kan je dit zo. Kan je op het icoontje klikken van PDF en dan kan je het uitprinten. Even kijken, want die microfoon zit niet helemaal goed, merk ik. Het snoertje zit. Even wachten. Er gaat van alles fout op de hand. Volgens mij zit hij nu. Nu moet hij goed zitten. Goed, hoe de onvolmaakte zondaar volmaakt kan worden, dat is het onderwerp. En daar gaan we een aantal dingen over zien. En ik wou eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Danken dat we uw woord hebben. En dat we ook weten dat Paulus onze apostel is. En daardoor kunnen wij de Bijbel ook verstaan. Wilt u ons helpen ook nu weer, want we hebben natuurlijk ook licht nodig van uw geest, Vader. Want anders kunnen we het ook niet begrijpen. En daar bidden we ook voor dat u ons licht wil geven op uw woord. En dat alles vragen we en danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, de onvolmaakte zondaar, ja, die moet volmaakt worden in Gods ogen. Hij kan alleen maar dingen accepteren die compleet zijn. En ja, de religieuze mens denkt natuurlijk dat hij zelf dat moet doen. Hè? Hij moet zelf proberen om heilig te worden, volmaakt te worden. Maar de Bijbel leert heel wat anders, dat de mensen zijn zondaren. Nou, we hebben hier een tekst uit Hebreeën 7 vers 19... En daar kunnen we even lezen, wat staat daar? Daar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een beter hoop door welke wij tot God genaken. Nou, het eerste gedeelte snappen we nog wel, want de wet heeft geen ding volmaakt. Met andere woorden, wat staat daar? De wet heeft ook helemaal niets volmaakt. Ja, je kan zeggen volgemaakt, compleet gemaakt. Ja, iets volmaken, iets wat vol is, of volgemaakt is, dat is volmaakt. Ja? Nou, de wet, dat zegt hij dus duidelijk, kan dus niet volmaken. En toch is de eis van de wet dat wij volmaakt zijn. Ja? Want het is de eis van God. Nou, en dan zie je, dat tweede gedeelte, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En denk je, ja, dat is een beetje moeilijk. Terwijl, wat staat er eigenlijk? Maar de aanleiding of de invoering van een betere hoop deed dat, doet dat wel. In het Engels staat het ook dat woordje deed erbij. Maar de aanleiding van een betere hoop, nou ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden. De invoering van een betere hoop heeft dat wel gedaan. Dingen volmaakt. Nou, en de invoering van een betere hoop, dat is voor Israël het nieuwe verbond. Dan krijgen ze de Heilige Geest. En dan zie jij dat God schrijft de wet in hun harten en dan kunnen ze het wel. Als je goed leest, maar de aanleiding van de betere hoop, je leest het heel goed met deze kennis in je hoofd, dan begrijp je ook wat hier staat. Maar voordat we hier verder over gaan, willen we toch een aantal dingen over de wet lezen. Dingen die jullie allemaal best wel weten. Maar we zijn in het nieuwe jaar, dus we gaan gewoon een aantal dingen, om mee te beginnen, weer eventjes in herinnering brengen. Kijk, bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 20, wat lezen we daar over de wet? Daar staat waarom de wet gekomen is. Ja? Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dus de wet is binnengekomen, is er bijgevoegd. Er was een tijd dat er geen wet was, dat God met de mensen handelde. En op een gegeven moment heeft hij de wet erbij gegeven. Die is bovendien ingekomen. Waarom? Omdat de misdaad te meerder wordt. Dus dat is gek een beetje, dat de wet komt erbij, zodat zonde gaat toenemen in de mens. En daarom snap je ook dat de wet heeft geen ding volmaakt. Ja? Want die heeft alleen maar gezorgd dat de onvolmaaktheid van de mens, zijn zondige staat, alleen maar aan het licht kwam daardoor. Maar daarom is dus de wet gegeven. Wat mensen vaak denken, door de 10 geboden moeten wij God gaan dienen. Nou, door de 10 geboden gaat de wet, gaat de zonde juist in ons toenemen. Als je het woord begrijpt en recht weet te snijden, dan snap je ook, ja, snap je dit ook. Voor veel mensen is dit een complete rare redenering, dat God geeft de wet en dan gaat de zonde dus toenemen. Ja, waarom is de wet gegeven? Omdat de zonde gaat toenemen, zodat aangetoond wordt dat wij een verlosser nodig hebben. Zo simpel is het. Nou, en dat is de zonde die dus door via Adam het menselijk geslacht is binnengekomen. Dat weten we ook allemaal. Het is bij Adam begonnen, ja, in Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is. Hier zie je ook mooi staan dat voor Adam de zonde nog niet in de wereld was. Ja, dus voor Adam liep hij in de Hof van Eden, wandelde met God en met Eva en... Nou, er was niks aan de hand, totdat hij natuurlijk met Eva, dat ze die vrucht namen. En vanaf dat moment is de zonde in de wereld gekomen. Dus al was Satan daar, de zonde was nog niet in de wereld. Dus echt via Adam in de wereld gekomen. En daardoor is de zonde, door die zonde, is ook de dood in de wereld gekomen. Dus daarvoor was er geen dood. En al zo de dood tot alle mensen doorgegaan is, dus de dood is door Adam, wordt het doorgegeven aan alle mensen, in welke alle gezondigd hebben. Nou, dat die zonde, die dus via Adam in ons allen is, bij geboorte, ja, is de reden dat God die wet gaf, dat die zonde ging toenemen, die wij allemaal van nature geërfd hebben. Nou, en dan zie je ook in Romeinen 5 vers 14, dat de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Nou, van Adam tot Mozes was er geen wet. Daar hebben we het al vaker over gehad. De wet is pas gegeven 2500 jaar nadat Adam kwam. Dus 2500 jaar heeft de mens zonder wet geleefd. Dat wil zeggen, de wet, het geweten, zit ook het woordje wet in. De wet, je weet het. De wet is eigenlijk ook inzettingen die wij horen te weten. In Nederland worden wij geacht de wet te kennen, toch? Te weten, je hoort het te weten. Je kan niet zeggen, ja, oh, dat wist ik niet. Nee, de wet kent geen genade, je hoort het gewoon te weten. Nou, men had toen het geweten. Ja, dus van Adam totdat Mozes kwam, heeft het hele menselijke geslacht zonder de wet van God geleefd. Dat wil zeggen, de wet van Mozes op stenen geschreven en later, zoals bij ons, op schrift. Maar ze hadden wel de wet, het geweten, waardoor men de morele zaken van God wist. Nou, dat heeft 2500 jaar geduurd. We leven nu in de bedelende genade. 2000 jaar ook zonder de wet. Ja? Ja, nou ja, we kunnen daar niks aan afleiden dat we kunnen zeggen, nou, misschien duurt het nog wel 500 jaar en dan zal de Heer komen. Nee, dat kunnen we niet doen. Want waarin wij leven, dat was verborgen. En we weten niet wanneer het eindigt. We weten wanneer het begonnen is, maar wanneer het eindigt, weten we niet. Maar het is wel 2000 jaar. Alleen wij hebben nu de genade natuurlijk, ja. Waardoor de mensen nu wel voor Gods glorie kunnen leven. Maar goed, dat was toen niet zo. En dan zien wij, die dood heeft geheerst. Iedereen ging gewoon dood tussen Adam en Mozes, 2500 jaar lang. En de wet die op Sinaï gegeven werd aan Mozes, dus na Adam 2500 jaar, we weten het allemaal, ging Mozes de berg op. En ja, wat was die wet? Hij werd gegeven zodat de zonde ging toenemen, is daardoor gezegd dat de wet slecht is. Nee, het probleem is dat de mens is slecht. Ja? Die wordt, daarmee wordt aangetoond dat de mensen zondaren zijn. Want de wet zelf, ja, is hij. Hoe komt ongerechtigheid of valsheid aan het licht? Door de echtheid ernaast te maken. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld allemaal valse euro's. Hoe kan je dat nou checken of ze vals zijn, of ze niet goed zijn? Dan moet je een originele, een echte ernaast plaatsen. Dan weet je wat goed en fout is. Zo moet je het eigenlijk ook met ons zien, ja, met de mensen. God geeft de waarheid, geeft de wet. Nou, wat is de wet? Die is heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus als je dat nou plaatst naast een mens, ja, en die moet die wet gaan leven. Nou, wet is heilig, rechtvaardig en goed. Nou, daarmee wordt aangetoond, als de mens die wet ook gewoon leeft, wat is hij dan? Dan is hij ook heilig, rechtvaardig en goed. De wet, want wij weten dat de wet geestelijk is. Nou, dat is een mens natuurlijk helemaal niet. En dan zie je ook, volgens Psalm 19, vers 7, de wet des Heren is volmaakt. Nou, van alle mensen, daarom kan Paulus ook in Romeinen 3 zeggen, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, ook niet één. Niet één op deze wereld. Niet één op deze wereld kan zeggen dat hij heilig, rechtvaardig en goed is. Als hij de wet had gedaan, dan zou hij dat zijn. Dan zou hij volmaakt zijn. Er is maar één die dat wel gedaan heeft en dat is natuurlijk de Zoon van God op aarde. Die heeft dat allemaal wel gedaan. Met andere woorden, hij was volmaakt. Hij was rechtvaardig, hij was heilig, hij was goed, hij was volmaakt. Maar ja, dan hebben we het over de Heer Jezus Christus. Dat is de enige mens die dat heeft kunnen doen. Maar buiten hem dus helemaal niemand. En van Adam tot Mozes was het menselijk geslacht zo verdorven, oftewel onvolmaakt, dat ongeveer, en weer een jaartal, 2350 jaar voor Christus, een beetje verwarrend, maar voordat Christus kwam, ja, 2350 jaar ongeveer voordat Christus kwam, is de zondvloed geweest. Dus er was geen wet van Adam tot Mozes. En in die periode hebben we een aantal perioden gezien. Waar er twee van uitspringen bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld het oordeel van God. Nou, één keer dat Adam en Eva de Hof van Eden uit moesten. Nou, dan zien we ook met de zondvloed. Ja? Is het hele menselijke geslacht. Heeft hij toen vernietigd. Ja? En, en waarom deed hij dat? Ja? Nou, omdat alles wat zij bedachten in hun hart was slecht. Ja? Er was maar één gezin wat gered werd. En dat was de familie van Noach. En daarna zie je dat God nog een keer dat hele menselijke geslacht moet veroordelen. Alleen dat doet hij niet door de zondvloed. Maar dan doet hij het dat hij hun aan zichzelf overgeeft. Dat lees je heel mooi in Romeinen 1. Dus God heeft de zondvloed. Nou, gelukkig, Noach werd gespaard met zijn kinderen. Daardoor was ook het mens, het koning, ja, hoe zeg je dat? De verlosser die beloofd was, dat hij uit de mens zou geboren worden, was daarmee veilig gesteld. Dus hij heeft de zondvloed laten komen. De mensen zonder wet waren verdorven tot en met. En dan zie je, dan komt de zondvloed. En dan zie je daarna, gaat Noach weer kinderen krijgen. En dan zie je, dan moeten zij natuurlijk verspreiden over de hele wereld. En wat doen ze? Ze luisteren weer niet naar God. En dan geeft hij ook een oordeel dat hij zegt, nou weet je wat, ik geef jullie aan jullie zelf over. Jullie willen niet met mij, ik ga gewoon verder. Maar dan pak ik één iemand. En dat is Abraham. En met hem ga ik verder. Maar met die volkeren, alle volken in de wereld, wat hij eerst heeft vernietigd met de zondvloed. Daarna zijn er weer volkeren ontstaan. Moet hij ze weer oordelen. Alleen hij heeft toen gezegd, ik doe het niet meer door water. Maar ik ga het, wij weten vanuit de Bijbel, dat de toekomst, weten we, dat het nog een keer gaat gebeuren, maar door vuur. Maar dat is nog toekomst. Nee, hij gaat nu verder met het volk Israël. En aan hun heeft hij de wet gegeven. Ja? En we weten, Israël die was bij de Egyptenaren in slavernij. En dan zien we ook weer, wat heeft God toen gedaan? De eerstgeborenen heeft hij gedood, of je moest het bloed aan de deurposten gesmeerd hebben en dan ging het oordeel aan jou voorbij. En Israël is door God door de Rode Zee heen geleid, op weg naar de Sinaï, en daar hebben zij die wet ontvangen. God heeft via Mozes zijn heilige en volmaakte wet gegeven. Dus 2500 jaar heeft de mensheid alleen met het geweten geleefd. En dan komt hij met de wet. Nou, en dan zie je dat de Heer Jezus zegt over die wet: niemand van u doet de wet. Dus we hebben het eigenlijk over, wat is nou de wet precies? Niemand van u doet de wet, zegt de Heer Jezus tegen de farizeeërs, tegen het volk Israël. Niemand doet het, hoe kan dat? En Peter zegt het ook in Handelingen 15 vers 10. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals van de discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Dus Peter noemt hier de wet zelfs een juk. Dus de wet is heilig, is rechtvaardig en goed, is geestelijk. De wet is volmaakt. Alleen niemand van de mensen doet de wet. En de mensen zeggen maar, wij moeten de wet wel goed doen. En Petrus zelfs zegt dat de wet is een juk die niemand heeft kunnen dragen. Met andere woorden, wat je hier ziet, zonder de wet waren de mensen onvolmaakt. Want we hebben gezien, er zijn telkens oordelen gekomen. Onder de wet zien we ook dat ook niemand onder de wet ook volmaakt was. Dus met andere woorden, zonder de wet heeft de mens bewezen een verdorven schepsel te zijn, een zondaar. Niet in staat om ook maar iets goeds voor God te kunnen doen. Toen hij zijn wet gaf, heeft de mens ook laten zien daardoor, dat heeft God natuurlijk bewust gedaan, dat zij ook onder zijn geboden, geschreven geboden, ook niet in staat zijn om voor hem te kunnen leven. Dus die wet die jij gaf, ik heb hier ook staan, de volmaakte wet, toen God die aan Israël gaf. Wat gaf hij hun toen? Nou, wat Paulus noemt de godsdienst. En dat is een godsdienst met handen en voeten. Ja, dan kun je dingen doen. En dan zien we, dat is een programma van dierenofferen. Waarvan de Bijbel heel duidelijk zegt dat die dierenoffers niet de zonde weg konden nemen. Dan het te bedekken, dan maar voor 1 jaar. In Hebreeën 10 lees je heel duidelijk. Misschien kunnen we even naar Hebreeën 10 gaan. Hebreeën 10. Dat is een onderdeel van de wet, dat zij die offers hadden. Want ja, de wet veroordeelt de mens. Maar gelukkig in die wet heeft God ook voorschriften gegeven, waardoor de mens onder dat oordeel kan uitkomen. Want de wet verdoemt gewoon. Maar door het plaatsvervangend sterven, want dat is wat de wet leert aan de mensen, dat er een onschuldig dier, ja, sterft voor de schuld van een mens. Dus hij sterft in plaats van de mens. Dat is natuurlijk een mooie gedachte en dat is ook wat de God aan de mensen leert, ja. Nou, als je dan je zonde maar, dan moet die zonde natuurlijk wel op dat dier gelegd worden. Nou, en dat gebeurt, ja. En er zijn allerlei verschillende offers voor en ze moesten op 3 keer per jaar natuurlijk naar de tempel moesten ze toe. En 1 maal per jaar had je ook die grote verzoendag. Dat was voor de zonde van het volk. En hadden ze elk jaar, daardoor hadden ze weer vergeving van zonde. En dan kon het volk, ja, weer 1 jaar vooruit. Dus in Hebreeën 10 vers 1, want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld der zaken zelf, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar, dus elk jaar, geduriglijk, voortdurend, ja, opofferen, nimmer meer of nooit heiligen degene die daartoe gaan. Dus wat zegt Hebreeën keihard hier? Die offers, die kon niemand, al werd elk jaar werd gedaan, kon niemand heiligen die daarheen gingen. Want als dat zo was, hè, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegde, geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. We weten allemaal, als we eenmaal zondigen, dan gaat het geweten gaat ons schuldig verklaren. Dus als je schuld weggenomen is, dan verklaart je geweten je niet meer schuldig. Maar als elk jaar opnieuw natuurlijk weer die offers gedaan moeten worden, dat betekent dat die schuld dus niet voortdurend weg is. Dus dan krijg je toch weer dat je schuld, daarmee wordt elke keer in herinnering gebracht dat je een schuld hebt. Kijk, bij ons is in Christus, wij weten, al onze zonden zijn vergeven. Niet alleen al onze zonden, die ik gedaan heb als ongelovige, ook mijn zonden die ik nog ga doen als gelovige, die zijn, dat is bijzonder, als je dat onderscheid weet te maken als ongelovige, ook ze zijn vergeven. Nee, maar die ik als gelovige doe nu ook, die zijn ook allemaal vergeven. Maar niet alleen dat. Mijn zondige natuur is met Christus gekruisigd. De oorzaak van de zonde, dat heeft hij ook weggenomen. En als je dat snapt, en dat is Romeinen 6, hè, dat je weet, ik ben ook letterlijk met hem gestorven. Dat betekent, mijn zonde, niet alleen mijn zonde zijn vergeven, maar mijn zondige natuur, mijn oude mens, die is ook dood en begraven. De wortel is weg. Nou, en dat was hier natuurlijk absoluut niet het geval. Nee, zeker niet. Elk jaar moest het opnieuw. Kijk, en daardoor hadden ze ook in vers 2 elke keer weer het geweten, ja, dat ze schuldig waren. Wij hebben een geweten, dat is compleet gereinigd van schuld in verband met de zonde. En kijk, in die zegt de Hebreeën schrijver, maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonde. Zie je, elk jaar word je er weer aan herinnerd. Je bent een zondaar. En daarom gaan we dit jaar weer de offers doen, zodat je weer verzoening en vergeving kan krijgen. En waarom is die vergeving dan niet 100% voor altijd? Omdat in vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dus het leert de mensen wel het plaatsvervangend sterven, maar in werkelijkheid kan het dat dus niet. Want stieren en bokken, dat zijn nou helemaal geen mensen. Ja, en daarom is Christus natuurlijk gekomen. Nou, oké, okay, dus even kijken. In vers 10 eventjes. En dan spreekt hij over Christus, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Hier door het offer van, niet van een dier, niet van een bok, ja van een lam, dat wil zeggen Christus, het ware lam, het offer, ware offerdier, het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En dat is de ware verlossing. En dat heeft Christus gedaan. En dat moest natuurlijk een volmaakt offer zijn. En Christus was volmaakt, want hij heeft de wet gedaan. Er was niets, ook helemaal niets dat hem schuldig kon verklaren. De wet is heilig, rechtvaardig, goed, geestelijk en volmaakt. Christus voldeed aan alles wat de wet eiste. Dus ja, als we even terug weer even naar ons blaadje gaan. Dus ja, die wet kon daarom dus niemand, dat hebben we hier duidelijk gezien, wat de Hebreeën schrijven, niemand kon volmaakt gemaakt worden door die wet. Het is absoluut onmogelijk. De onvolmaakte zondaar kon Gods volmaakte wet niet volmaakt houden. Misschien hier en daar, die zegt dat heb ik nog nooit gedaan, dat heb ik nooit gedaan. Maar de Heer Jezus die kijkt door het hart, naar het hart toe. En dan zien we heel andere dingen. Ja. En sowieso alles wat buiten God omgedaan is. Maarten las net die tekst, Efeze 2:10. De werken die in hem gedaan zijn, die kunnen bestaan voor God. Dus een ongelovige, een onrechtvaardige, onvermaakt iemand, die ze, als die goede werken doet, hè, zoals moeder Teresa, dat is natuurlijk een bekende naam. Nou, dat is al lang gebleken, na de dood, dat het ook allemaal financieel, allemaal dingen niet klopte. Maar alles wat je doet als ongelovige, goede werken kunnen voor God niet bestaan, omdat ze in jouw eigen vlees gedaan zijn. En dan is het, naar wie gaat de eer dan? Ja, nu hoor je, mijn moeder Teresa bijvoorbeeld, voor degenen die haar nog kennen, gaat de eer ook naar moeder Teresa. Maar ik hoor nooit nou dat de eer naar God gaat voor wat zij gedaan heeft. Dat hoor je nooit. En dat is het verschil. Dus daarmee zeg je eigenlijk, ik kan dus voor God de goede werken doen die hij zal accepteren. Maar het antwoord helaas is gewoon keihard nee. Is gewoon, dat kan gewoon niet. Want je bent een onvolmaakte zondaar. En Paulus die zegt hier ook, wat de meeste goede mensen, dat staat hier dan eventjes, de beste onder ons, de heiligste mensen die wij kennen in onze ogen aan de buitenkant, wie ze ook zijn, die zullen moeten bekennen en erkennen wat Paulus zegt in Romeinen 7, vers 14 en 19, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wat is dat verkocht? Onder de zonde? Nou, ik omschrijf het altijd maar zo van, je kent het allemaal, je wil wat hebben, of je ziet wat. Ik heb een voorbeeld, ja, dat is waar. Ik was een keer bij een leverancier in Kaatsheuvel, en ook voor een nieuw product, en toen zag ik wat staan, en daar was ik niet naar op zoek, en ik zag het staan, een speciaal nieuw product van laminaat, een bepaald merk, een bepaalde uitstraling, en ik zag het, ik was gelijk verkocht. Ik was gelijk, dat moet ik hebben, ik was gelijk helemaal aan overgeleverd. Dat moest en zou ik, en ik heb het ook niet. Maar ik bedoel, ik was gelijk helemaal, nou zo zijn wij ook verkocht onder de zonde. Ja, aan de zonde. We zijn helemaal van de zonde. Ja? En dan, wat het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, dat ken ik zelf. Als ongelovig ken ik dat. Want ik was christelijk opgevoed. En ik wilde dus ook voor God leven. Een goed christen zijn. Dus deze strijd, die verloor ik natuurlijk. Ja. Ik wilde de wet van God doen, maar het lukte niet. Maar Paulus spreekt hier als een gelovige. Dus de ongelovige die de wet wil doen, maar een christen is en God wil behagen. Die heeft die strijd en dat lukt hem niet. Hij weet wat goed is, wat de wet zegt, hij weet wat God wil en dat lukt hem niet. En de gelovige heeft exact dezelfde strijd. Want zo werkt Gods geest namelijk nu niet. Want de wet kan ons nu niet. De wet kan ons niet kracht geven om de zonde te overwinnen. Die wet werkt hetzelfde op. Die werkt altijd op het vlees. De wet is goed voor als je geen zondige natuur hebt. Dus voor de ongelovige, christen die de wet wil doen, dan wordt zijn zondige natuur juist gesterkt, zijn vlees. En de gelovige die onder de wet gaat ook weer op zijn vlees werken. Dat kan niet anders. Als je geen zondige natuur hebt, maar goed, wij weten, wij hebben de zondige natuur nog steeds. Dus krijgen we het tegenovergestelde effect. En daarom zie je die strijd die Paulus ook had toen hij dacht van, ik ga proberen het onder de wet te doen. En dat ging bij hem dus ook niet. Nou, en Christus zei daarom, zei in Matteüs 5 vers 48 daarom ook, wat is de eis? Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen volmaakt is. Dat is wat. Dus je moet volmaakt zijn. Waarom? Omdat de hemelse vader ook volmaakt is. Israël had de wet gekregen. En wij allen zijn onvolmaakte zondaren. Voor de wet is dat gebleken. Onder de wet, niemand van jullie houdt de wet. En toch is de eis, jij moet volmaakt zijn. Want de hemelse vader is ook volmaakt. Zie daar het probleem. Nou, een Christus, die was die persoon die dat wel heeft gedaan. Daar was hij het perfecte plaatsvervanger voor mij. Want God kan alleen een offer accepteren. Denk aan de dieren. Wat voor dieren moest dat zijn? Ja? Volmaakt toch? Geen gebrek, niks. En wat zegt Malachi? Jullie brengen mij dieren waar gebreken die ziek zijn. Breng je dat ook aan je koning? Nee, dat doen we niet. Maar wel aan jullie hemelse vader. Krijg ik nou tweede rangs? Tweede keus dieren? Ik accepteer alleen volmaaktheid. Perfectheid. God is een perfectionist. Ja? En de mensen denken dat zij ook perfectionist moeten zijn om in de hemel te komen. Maar dat is juist niet zo. Ja? God brengt zondaren in de hemel. Nou, dus, maar Christus was dus ook onder de wet. Dus Galaten 4 heel duidelijk zegt dat Christus was onder de wet. En die was dus volmaakt. En hij offerde zichzelf aan God zonder enig vlek of gebrek. Een volmaakt offer. In Hebreeën 9 vers 12 tot 14 kunnen we dat heel mooi zien staan. Wat zegt Hebreeën 9 vers 12? Nog door het bloed der bokken en kalveren, daar heb je het weer, maar door zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. En dit moeten we goed tot ons door laten dringen. Door dat eenmalig offer met zijn eigen bloed heeft hij voor ons een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dan moet je, als je daarmee stilstaat, dat je begrijpt, ik ben vrij. Wat dat inhoudt, dat je vrij bent. Ja? Vrij van de zonde. En volmaakt in Gods ogen. Geaccepteerd in de Zoon. Door die eeuwige verlossing, dat heeft Christus door zijn eigen bloed gedaan. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine hen heiligt, tot de reinheid des vlezes, dat was onder het Oude Testament, ja, met die offers, dan moesten, dat bloed, daar kregen ze vergeving door. En de as van de jonge koe, dat gaat te ver om dat uit te leggen. Maar dat werd op de onreine besprengd, daardoor werden zij geheiligd. Ja, als dat onder de wet voor God toen zo was, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, goden en de staat dat, onstraffelijk opgeofferd heeft. Hier staat ook, hij heeft zichzelf geofferd aan God. Ja, Christus heeft zichzelf geofferd. En Johannes 3, vers 16 toch. God heeft zo de liefde de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zie je? God heeft zijn zoon gegeven, maar Christus heeft zich ook zichzelf gegeven. Hij is vrijwillig gegaan. Hoor. Ze hebben hem gearresteerd, maar hij heeft het allemaal toegestaan, want hij wilde die weg ook gaan. Ja? Maar het is echt niet zo dat hij tegen zijn... Nee, hij wilde dat doen voor ons. Hoeveel te meer zal het bloed die van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, kijk, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus wij willen ook de levende God dienen, toch? Maar hoe doen wij dat? Mijn motivatie, inderdaad, toen was de motivatie, je moet het doen, naar de tempel, je moet de offers doen, want anders word je uitgeroeid, ja? Dan kan je voor God niet bestaan. Een gelovige deed dat natuurlijk ook. Maar je wist ook, als ik het niet doe, dan... dat altijd die vrees, hadden nooit die zekerheid. Omdat het elk jaar weer opnieuw gebeurde. En dan wordt er elke keer opnieuw aan herinnerd dat je toch die zondaar bent. Wij nu hebben dat niet meer. Wij zijn voor eeuwig verlost. Ons geweten is gereinigd om werken te doen om de levende God te dienen. En heel veel gelovigen, ook christenen... ja. Heiligen, ja, we hebben het vorige keer over gehad, denken God te dienen, dat ze werken moeten doen. Maar wij doen het, zoals Paulus zegt, ik bid u dan, door de ontferming in Gods, dat gij uw lichaam herstelt tot een heilige levende offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Ja, al die godsdiensten die brengen hun eigen lichaam. Kijk eens allemaal wat ik voor Allah doe, of voor die, of voor Boeddha, of noem het allemaal op, mijn lichaam. Maar bij ons is het een redelijke godsdienst, dat betekent... met het verstand door de geest, geleid door Gods woord. Ja? En wij weten, ik doe het niet. Ik doe het nu, omdat ik weet, ik ben gekocht en betaald met zijn bloed. En ik ben voor altijd verlost. En ik hoef geen werken te doen. Ik doe nu werken, ja zeker, omdat ik God, ook net zoals Christus, die wegging naar het kruis, uit vrije wil, hij heeft zichzelf opgeofferd, wij offeren onszelf. Ja, offeren, niet, ja, dat kan ook nog, maar uit vrije wil. Niet meer omdat het moet. We hebben niet de geest van vreesachtigheid, maar we hebben de dankbaarheid en de blijdschap op wat hij voor ons gedaan heeft. En ik ben vrijgekocht en ik ben dankbaar en zijn genade stelt mij in staat om hem nu te dienen. En ik weet dat ik geaccepteerd ben. Daar begint het mee, ik weet het. Ik hoef niet geaccepteerd te worden, ik ben het. Dus ik hoef niks te verdienen. Ik heb geen angst. Nou kijk, en dat was de aanleiding van die tekst bovenaan, dat is Hebreeën 7 vers 19, dat hij zegt de aanleiding van de betere hoop, dat was dat hij zijn leven heeft gegeven, ja, dat de aanleiding of de invoering van een betere hoop. De wet kon geen ding volmaakt, kon ons niet volmaakt maken, heilig maken. Ja, even kijken hoor. Het is door het ene volmaakte offer. Ja. Als we even verderop kijken in Hebreeën 10 vers 14, dat is 7 vers 19, zegt dat het is het ene volmaakte offer. Want in even kijken hoe staat het? Hebreeën 10 vers 14 staat het. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid, wat staat er weer? Volmaakt degene die geheiligd worden. Door dat ene offer van Christus zijn we allemaal volmaakt. En ik weet dat het is Hebreeënbrief, dat is voor Israël geschreven. Dat is, voor Israël is de Hebreeënbrief de leer van het kruis. Daarom zie je zoveel in verband met die tabernakel. Dus daar leren wij ook natuurlijk van. Maar in essentie, aan wie was die godsdienst gegeven? Aan Israël. Dus bij hun moet hij dat, legt hij dat uit in het licht van hun eigen geschiedenis met de tempel en de tabernakel. En wat zegt Paulus over die volmaaktheid van ons? Nou, die tekst kunnen we toch allemaal hopelijk wel dromen. Of zo citeren. Colossens 2 vers 10. En gij zijt in hem volmaakt. En wij kunnen uit de Hebreeënbrief ook mooi leren. Wat hij daar zo schrijft, ja. Door die ene offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Door dat offer van Christus. En daarom zegt, kan Paulus ook zeggen. En de Hebreeënbrief is ook geschreven toen de tempel nog stond. Kijk, het kruis, de volheid van het kruis is alleen aan apostel Paulus geopenbaard. En aan niemand anders. Dus ik geloof zelf dat dit ook geschreven is. Ja, hoe dat, ik geloof niet dat Paulus schrijver is, maar dat hij ook kennis moet hebben van apostel Paulus. Dat hij dit op kan schrijven. Maar je ziet het in, wij zijn in hem volmaakt. In Christus zijn wij compleet en af. Dat is belangrijk. Want als het volmaakt is, is een glas vol of half vol. Bij ons is het glas vol. Geen druppeltje erbij hoor, kan er nog. Hij heeft alles gedaan. Wij zijn in Gods ogen volmaakt. Als hij ziet ons in zijn zoon is volmaakt, dan ziet hij ons ook altijd zo. Dat is misschien even wennen, in het begin. Maar het is een heerlijke gedachte, toch? En dat is wat wij zo naar onszelf moeten kijken, te alle tijden. En zo moeten wij ook naar elkaar kijken. Ja, want naar de geloof van de broeders en zusters, ja, hey, jij bent in hem volmaakt. Je hoeft niet bescheiden te zijn, valse bescheidenheid, niemand is volmaakt. Nee, ik ben wel volmaakt. Maar ja, let erop, in hem, hè, als je dat erbij zegt, dan is het duidelijk aan wie de eer gaat, niet aan mijzelf. En in Efeze 2 vers 13, dat wij zijn niet meer ver weg, maar wij zijn dichtbij. Nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verder waard, nabij geworden. Hoe? Door het bloed van Christus, zie je, het is weer het bloed, hè. Dat plaatsvervangende offer van de Heer Jezus Christus, wat natuurlijk het offer is, ja, voor iedereen. Zelfs voor degenen die hem niet gekend hebben. Want Abraham wist echt niet wie de Heer Jezus was, hoor. Dat wordt ook geleerd, hè. Hij zag op Christus, nee. En in David wist het niet. Wat zegt Petrus over de profeten? Die hebben geprofiteerd. Maar ze hebben ook aan de Heer gevraagd, waar gaat dit over? En het was stil. Ze wisten niet, Jesaja 53 gaat over Jezus Christus. Absoluut niet. Dat kunnen wij nu allemaal achteraf zien. Maar ze hadden allemaal wel het geloof in wat God zei. En dat is bij ons ook zo. Wij geloven dat Jezus Christus het is. Er zit niemand hier die zegt, nee toch, het zijn, we moeten nog steeds de offers doen uit het Oude Testament. Niemand die dat zegt, want wij weten allemaal nu achteraf, hè, door de openbaring van apostel Paulus, nee, wij geloven nu dat het gaat om het bloed van Christus. De teksten laten het zien. Dus dat is ons geloof. Maar als de tekst hadden gezegd, wij moeten nog steeds naar de tempel gaan, want dat bloed van dieren, had je niet beter geweten, dan had je gewoon dat geloofd, omdat God dat zegt. Dus daarom moet je altijd blijven, het is een voortschrijdende openbaring in de Bijbel. Wat ze toen wisten, wat wij nu weten, wij weten nu werkelijk eigenlijk alles. Zonder hoogmoedig te willen zijn, want we hebben verlichting nodig. Maar daardoor kan je nu alles begrijpen en we hebben nog steeds verlichting nodig. En we blijven dingen meer en meer begrijpen. Maar wij weten meer wat Mozes wist. Dat kan je haast niet voorstellen. Die heeft met God gesproken. Ja, van aangezicht tot aangezicht. En wij zullen meer weten dan hij. Ja, wij weten ook meer dan David. Die had niet de zekerheid die wij hebben. Dat is fenomenaal. En dat is steeds verder geopenbaard. En uiteindelijk de allerhoogste openbaring is aan de apostel Paulus gegeven. Hij zegt ook dat ik heb het woord van God vervuld. Dus hierna komt er ook niks meer. Alles wat geopenbaard moest worden, het geloof. Daar gaan we het zo meteen met 2 Timotheus ook nog over hebben. Over mijn evangelie. Het is apostel Paulus. En daarom krijgt hij ook zoveel strijd en weerstand. Ja? Want dat is de waarheid voor ons voor vandaag. Nou, Hebreeën 10 vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van Jezus Christus eenmaal geschied. Dus de volmaakte wet van God eist een zondeloos leven. Het is een eis hoor. We zeggen het vaker. De wet ook in Nederland kent geen genade. Ja, nou weet je wat je dan in Nederland van die rare constructies krijgt? Dan krijgen we gedogen. Het mag niet, maar het mag wel. Ja, maar dat klopt natuurlijk niet. Het mag of mag, onder de wet is het gewoon, dat is het en niet anders. Dus dat eist gewoon een zondeloos leven. De wet van God die is volmaakt en die eist volmaakte mensen. Rechtvaardige, geestelijke, wat zijn er nog meer over? Rechtvaardig, heilig en goede mensen. Nou, Jezus Christus, die wordt ook genoemd de rechtvaardige, die was met zo'n natuur geboren. Daarom, Christus kon ook niet zondigen. Als wij zo in de hemel zijn, bij de Here, wat voor lichaam hebben wij dan? Een volmaakt lichaam. Geest en ziel is verlost, maar mijn lichaam, ik wacht op de dag der verlossing. Waarom? Omdat het lichaam is nog het lichaam der zonde. Daarom zondig ik nog, maar je gelooft toch niet dat wij bij de Here zijn, dat wij daar nog kunnen zondigen, hè? Of wel soms? Oh. Ik dacht al. grapje. Nee, maar wij hebben natuurlijk, dan moet je je voorstellen, in de hemel kunnen wij ook niet zondigen. We kunnen het ook niet. We kunnen het ook niet denken. We zijn volledig verlost van die zondige natuur. Maar kijk, Christus op aarde is ook daarom ook de enige mens die kon niet zondigen, want hij had geen zondige natuur. En ja, dat was Christus, ja. En de Bijbel die spreekt veel over de volmaakte wet. En ook zijn volmaakte zoon. Christus was volmaakt, die hield volmaakt de wet. De volmaakte wet zou je kunnen zeggen, dat is ook zo. Maar hij werd toen tot zonde gemaakt, toen hij stierf daar op Golgotha tussen. Ja, twee wetsovertreders, twee wetbrekers. Hè. Die hebben de wet gebroken, daarom hingen ze daar aan het kruis. Maar Christus, die heeft de wet niet gebroken en toch hing hij daar. Ja, dan zie je natuurlijk geweldige boodschap, evangelie. Vanwege zijn volmaakte offer worden, en daar heb je het, hè, gelovige zondaars. Precies tegenovergestelde wat religie denkt. Gelovige zondaars wordt de rechtvaardigheid van God toegerekend. Want de wet eist rechtvaardigheid. En wiens rechtvaardigheid is in de wet geopenbaard? Van God toch? Dus hij eist dat jij de rechtvaardigheid van God hebt. Nou, dat gaat niemand lukken. Nu door het offer van Christus, die daar hing tussen die twee moordenaars. Die, de een zegt die, de andere moordenaars. Maar in ieder geval, die hingen daar. Wetsovertreders. Christus was zonder zonde, heeft de wet gedaan. Hij was heilig, rechtvaardig en goed. En op dat moment heeft God mijn zonde op hem gelegd, zodat ik de rechtvaardigheid van God, hè, de wet is de rechtvaardigheid van God, die eist dat, krijgen wij nu door het geloof toegerekend. Ja, dat is natuurlijk iets bijzonders, ja. En daarom zegt de Bijbel ook, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, of wat ook niet in het hart van des mens is opgeklommen, datgene wat God voorbereidt, degene die hem lief hebben. Ik weet, dat gaat ook over nog meer dingen, wat hij daar zegt. Maar welke van de religies in deze wereld heeft dit in zijn geloof staan? Niet één. Want je moet het daar allemaal zelf doen. En God laat zien, wij kunnen het niet. En is hij dan harteloos? Nee. Hij is liefdevol. En hij is rechtvaardig en zijn liefde heeft ervoor gezorgd dat hij zijn zoon heeft geofferd, waardoor hij ons nu kan rechtvaardigen. Hier, want die geen zonde gekend heeft, nee, Christus heeft nooit gezonden, heeft hij zonde voor ons tot gemaakt. Dus Christus werd daar de zondebok. Dat heb je wel eens, hè? Ze zoeken iemand die moet de schuld dragen. Ah, we hebben een zondebok nodig. Waarom? Dan zijn wij allemaal vrij. Dan krijgt hij de schuld. Wij hebben geen verantwoording. Hij draagt de verantwoording. Ja. En nu is het zo. Wie is verantwoordelijk voor mijn zonde? Nou, ikzelf. Jullie ook. En God heeft de verantwoording van de zonde. De schuld die betaald moest worden, heeft hij op zijn eigen zoon gelegd. En daardoor krijg ik daarvoor terug de rechtvaardigheid van God. Wat moet ik doen? Geloof. Geloof. Dat is het enige. Maar je moet wel geloven. Ja, het is niet zo dat je het zomaar krijgt. Vroeger dacht ik van, ja, hij is voor iedereen gestorven. Ja, dat is ook zo. Maar hij is persoonlijk voor iedereen gestorven. Want iedereen zal persoonlijk dat offer wel moeten accepteren. En als je dat niet doet, dan zit jij met je eigen rechtvaardigheid. Nou oké, dan mag je dat vertellen voor de grote witte troon. Hoe goed jij bent. Maar daar kom je er niet mee. Want we komen allemaal tekort. Vanwege zijn volmaakte offer, ja, oh, dat heb ik net gelezen. Dus een volmaakte gelovige is een heilige, ja. En vorige keer nog over gehad. Ben je een christen? Ja, ik ben een christen, ja. Volgeling van Christus, omdat ik Paulus volg. Ja, die volg ik. Dan ben ik een heilige. En God gaf gaven aan de heiligen om ze te volmaken, te vervolmaken. Terwijl wij in Christus volmaakt zijn. Ja, dan komen we op het punt, ik ben volmaakt. Nou oké, okay, hoe ga ik dan nu volmaakt leven? De wet eist volmaaktheid, toch? Ja. Ik ben volmaakt, dus is dat eist nog steeds niet dat ik volmaakt moet leven? Ja, ik dacht het wel. Alleen niet om volmaakt te worden. Want dan ben ik al in Christus. God ziet, dat is ook als je erover nadenkt, God ziet mij in zijn zoon, die is volmaakt. Hoe kan ik nou ooit nog denken dat ik dan nog iets moet gaan doen, omdat ik niet nog volmaakt heb te worden of zo? Dan moet ik dus volmaakt, als ik dat denk, dat ik nog dingen moet gaan doen, dan zeg je eigenlijk, het offer is niet helemaal compleet. Eigenlijk, dat moet ik eigenlijk dus nog volmaakter dan de Heer Jezus Christus worden. Nou, dat kan toch niet? Vergeet het maar. Ik ben het gewoon. Mijn positie is volmaakt in Christus. Ja? En God heeft daarom zijn woord gegeven en gaven aan de mensen. In Efeze 4 vers 11 zien we daar staan dat God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen. Zie je? Heiligen, hoe kan dat? Heiligen, moeten heiligen volmaakt worden? Ik ben toch volmaakt? Een heiligen, wanneer ben je heilig? Als je in Christus bent. En toch zegt hij, heiligen moeten volmaakt worden. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met mijn positie. Nee, met mijn wandel als gelovige. Want ik ben nog steeds die zondaar. Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben een heilige. Maar ik ben een heilige in een onheilig lichaam. En het onheilige lichaam, dat onvolmaakte lichaam, we kunnen er allemaal van getuigen. Ja, we hebben allemaal, omdat wij zijn wat ouder, dus we krijgen op een gegeven moment allemaal last ergens van. Dat heeft met het onvolmaakte lichaam te maken. Dus ik ben een heilige in een onvolmaakt lichaam. En het onvolmaakte lichaam, daar heb ik dus instrument voor nodig, wat onder de wet dus al lang bewezen is dat ik niet heilig kon leven voor God volmaakt. Daar heb ik toch iets nodig dat ik toch nu voor God kan leven, want dat wil hij. Maar onder de wet lukt het niet. Nou, hier zie je, herders en leraars, tot volmaking de leraar, heiligen. Dus er zijn mensen toen de tijd, nu is het woord van God, om ons heilig vol te maken. Tot het werk der bediening. Zie je, dat we het werk der bediening kunnen doen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods. Tot een, weet je, een volkomen man. Wat is een volkomen man? Dat is een beetje oud woord, hè, maar wij zeggen volwassen. En wat is volwassen? Dan weet je gelijk wat volkomen, volwassen betekent. Wassen heeft met opwassen te groeien. Een volgroeid iemand. Kinderen voed je op totdat ze volwassen zijn. Lichamelijk zijn ze volwassen. Emotioneel hoop je dat ze zelfstandig kunnen functioneren. Gaan ze het huis uit. Maar dan hebben ze nog een heleboel dingen te leren hoor, om echt volwassen te zijn. Toch? Nou, zo is iemand die tot geloof komt. Is ook, staat aan het begin. Hij is een kind. En dan moet hij gaan groeien. Naar een volwassen man. Een volkomen man. Zie je dus. Je bent, als je gelovig wordt. Ben je in één klap. Ben ik volmaakt. Maar let op hè. Je begint als een klein kind. In de kennis en in je wandel. En daarin moeten we gaan groeien. En daardoor heeft hij dus toen de tijd. Herders en leraars gegeven. Maar nu hebben we het woord van God. Kijk, er zijn heiligen. Die volmaakt. Of volwassen genoemd worden. In hun wandel, omdat ze van de melk van de schrift zijn gegaan naar de volmaaktheid, de vaste spijs. En dat is het woord van God. Want daar gij leraars behoorde te zijn, dat zegt in Hebreeën 5 vers 12, vanwege de tijd. Hè, als je lang in het geloof zit, ik bedoel, jullie zitten ook heel lang in de boodschap. Dus als ik er niet ben, bijvoorbeeld nu, volgende week zondag, nou, dan moeten jullie gewoon, jullie, heb ik die over de mannen, maar de vrouwen ook onderling, moeten elkaar gewoon kunnen leren. Als denk ik bij mezelf ook, wat heb ik al die tijd dan verteld? Dus jullie moeten in staat zijn, gewoon natuurlijk, vanwege de tijd dat je in deze boodschap zit, dat je anderen kan leren. Ja? Maar hier zegt hij tegen hun, ja, jullie hebben weer nodig dat men gaat leren de eerste beginselen van de woorden Gods. Helemaal aan het begin. Ik ga het niet allemaal lezen vanwege de tijd. In vers 14, nou, even kijken. In vers 13, wat een iegelijk die de melk deelachtig is. Die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Een klein kind, nou we hebben nu een klein kind, en die zit nog steeds aan de fles. Nou, dat kost al moeite genoeg, ja, en dan krijg je het eten, en dan is het even lekker rustig. Maar die geef je, we weten het, de potjes met voedsel, die komen, en wanneer gaat dat gebeuren? Nou, een half jaar, een jaar, ik weet het niet. Dan gaan ze naar het vaste voedsel, en dan zie je, dan gaan ze groeien als kool, zeg. En dan groeit het. En dan wordt het voedsel wordt steeds vaster en vaster, want je kan niet op de fles blijven leven. Snap je? En dat is bij ons als gelovigen exact hetzelfde. Want we hebben een boodschap die zo volmaakt, we hebben alles. Maar een klein kind kan nog niet gelijk alles verdragen. Dus wat heeft een gelovige nu nodig als die... Als iemand tot geloof komt, dan zeggen heel veel mensen, ja, ga Johannes Evangelie lezen. Nou, ik vind voor de geschiedenis moet je dat lezen, maar ga Romeinen lezen. En dat noemt de Bijbel melk. Voordat je naar Efeze en zo doorgaat. Voor de volmaakte, hè, voor de volwassen gelovige, die volmaakt is in de kennis en in zijn wandel, in gehoorzaamheid. Ja, daar is de vaste spijs voor. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Wat zegt hij daarmee? We zijn allemaal volmaakt, toch? Het is geen wijsheid van deze wereld, nog de oogst deze wereld die teniet worden. Wij spreken de wijsheid van God onder de volmaakten. Dat wil zeggen, de wijsheid die ik verkondig, spreek aan de mensen die daarvoor rijp zijn, die daaraan toe zijn. Dus de Korinthers waren daar nog niet aan toe. Die waren zo vleeselijk als wat. Dus wat doe je, kleine kinderen in het geloof, dus wat doe je dan? Ga je terug. Wat doe je met Korinthe? Waar ga je dan naartoe? Naar de Romeinenbrief. Terug naar het kruis. Jullie moeten het kruis begrijpen. Je kan wel mooi praten over allerlei dingen, over de hemelse positie, bla bla bla. Maar de versterking zit natuurlijk vooral in Romeinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus ga je daar naartoe. Dus nogmaals, ook voor degenen die jong in het geloof zijn, denk erom, ga Romeinen lezen. Romeinen 1 tot en met 8, elke keer weer, elke keer heen en weer, heen en weer. Dan zie je, dan ga je groeien in die kennis en dan ga je op weg naar die volwassenheid. Dat is het basisvoedsel wat je nodig hebt. Dus ja, als laatste, hoewel elke gelovige volmaakt in Christus is, wij zijn allemaal volmaakt in Christus, en Gods wijsheid in Christus is, en Gods wijsdom, ja, de wijsheid van God is dus voor de volmaakte te verstaan. Wij kunnen in principe, wij kunnen het allemaal verstaan. En toch kan je het niet gelijk allemaal verstaan. Iemand die net tot geloof komt, geef je wat hij op dat moment, je moet niet boven, als je een niveau is op dit niveau, ga je hem daar leren. En niet op dat niveau. Er zit een groei in, op weg naar de volwassenheid. En dat is altijd de moeite, als je een gemeente hebt, dan komen elke nieuwelingen bij. En je hebt natuurlijk mensen, die zitten al jaren in het geloof, maar nou, niet alleen kennis, maar ook echt in gehoorzaamheid, echt geestelijke mensen. Dan krijg je altijd, ja, die weet nog niks, die weet heel veel. Dat moet van iedereen moet wat inzitten, dat we allemaal kunnen groeien. Nou, en dan zie je ook met Paulus, het gaat om je houding af, of zij volmaakt zijn in de kennis in de wandel. Corinthiërs waren vleeselijk, die waren dat absoluut niet. Wat waren ze? Ze hadden wel kennis, maar ze waren volledig vleeselijk. Ze waren met hun eigen vleeselijke dingen bezig. Was hoererij was er in die gemeente. Kan je het voorstellen? Er waren rechtszaken in die gemeente. Met afgodenoffers, dat snapten ze ook niet allemaal hoe dat zat. Dus Paulus moest hen vermanen. Hij zegt, ik ben tot u gekomen in 1 Korinthe 1 vers 1. Niet gekomen met uitnemende woorden van of van wijsheid, u verkondigende getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zie je het? Dus Paulus zegt, ik blijf Romeinen. Voordat ik verder ga met andere dingen. Wij gaan met jullie alleen nog over Romeinen praten. Daar kon ze niet meer vertellen, ja. Want hij zegt ook in 1 Korinthe 3, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Dus jonge kindertjes, kleine kindertjes hier, er staat een borst op die baby, die geef je alleen nog maar wat zij op dat moment aan kan. En over 10 jaar is dat weer heel wat anders. Dus dat is in overdrachtelijke zin voor de geest, voor de gelovigen exact hetzelfde. Ja? Ik heb u met melk gevoed, de Korintiërs, niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Zie je het? Zij kunnen absoluut niet verder, zij moeten nog met de melk. Moet je nagaan, Romeinenbrief is melk, het kruis. Nou. Oké. Dus, met andere woorden, afsluitend, wat is nou volmaakt en onvolmaakt? De Korintiërs waren onvolmaakt. Dat wil zeggen, in Christus waren zij heilig en volmaakt. Maar in hun geestelijke houding, in hun gehoorzaamheid aan het woord, waren zij onvolmaakt. Dat wil zeggen, je ziet ook, ze hadden onheilig gedrag. Ze hadden gedrag waarvan je zegt, dat hoort bij een ongelovige. En dan ben je onvolmaakt, ben je vleeselijk. En dat is niet wat God wil. God wil, daarom roept hij ons op, dat wij naar de volmaaktheid toe moeten groeien. Dat heeft allemaal te maken met groei. En we gaan die tekst niet opzoeken, maar we hebben hier een aantal teksten dat Paulus roept op dat wij moeten volmaakt worden. Hé, ik ben volmaakt. Maar hij zegt ook, word volmaakt. En dat heeft allemaal met die groei van de gelovigen in zijn kennis van het woord te maken, maar niet alleen in de kennis, want dat waren de Korintiërs, maar ook in wat? De toepassing ervan. Het gaat om gehoorzaamheid van het geloof, niet alleen kennis. Het gaat om dat je het ook doet. En dan zal je zien de groei van de gelovigen. En dan groeit en dan zie je dat Christus in hem openbaar komt. Dus wat de wet niet kon, namelijk de zondaar een volmaakte positie voor God geven. En hem kracht geven ook om een volmaakt leven te leiden. Want dat kon hij in zijn onvolmaaktheid niet. Christus kon dat wel. Nee, Christus heeft het aan het kruis voor ons gedaan. Het was voor de wet onmogelijk om ons volmaakt te maken. Waardoor? Romeinen 8 vers 3 zegt het. Omdat het door het vlees krachteloos was. Zie je, wij zijn de oorzaak dat de wet ons niet kon veranderen. Maar het is door het volmaakte offer van Christus. Daardoor zijn wij volmaakt in hem. Dus laten we opletten dat we niet alleen volmaakt zijn in hem, dat we dat weten. Maar dat we ook een volmaaktheid in ons eigen dagelijkse leven zullen ervaren. En dat, hoe gaat dat? Dat is door het woord van God, door de genade van God en niet door de wet. Door de genade werkt zijn geest in de inwendige mens. En dan zal je zien, dan krijgt mijn lichaam, is niet meer de baas, maar ik ben dan het lichaam, ik ben dan de baas over mijn lichaam. Dat wil zeggen, de Heer doet dat in mij. Vader, wil u danken dat uw woord zo duidelijk is. Ik bid ook dat we dat ook in geloof zullen aanvaarden. Als wij gaan protesteren van binnen, onze zondige natuur, vader, dat we toch gaan ons bij neerleggen dat u altijd gelijk heeft. En dat uw woorden voor ons de beste zijn. En dat dat ons kan volmaakt maken in onze dagelijkse wandel. Zodat u in ons steeds meer zichtbaar wordt. Vader, bedankt voor deze genade in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even pauze houden, 10 minuutjes, en dan gaan we met 2 Timotheus weer verder. Tot zometeen.